Vandaag wil ik beginnen met twee Bijbelgedeeltes te lezen. En het eerste vind ik in Filippenzen. Ik weet niet of het helemaal uitkomt vanmiddag, maar dan vult u het gewoon zelf wel maar in. Dan komt u zelf wel af. Filippenzen 3 vanaf vers 4 halverwege. En zoals u van mij gewend bent tot heden, dan lees ik uit de NBG-vertaling. Filippenzen 3. 4 halverwege. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, besneden de laatste dag uit het volk Israël van de stam Benjamin, een Hebreër uit Hebreeën, naar de wet een Fariseër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, omdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen, de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik, als in dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten datgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, de God zal u ook dat openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En het tweede gedeelte, dat heeft direct te maken met ons thema van de afgelopen tijd, Nehemia 3. De versen 13, 14 en 15. Wat bedoel ik? 13, 14 en 15. Dat over de poort in Nehemia. De dalpoort herstelde Ganun en de inwoners van Zanoach. Ze herbouwden haar en brachten de deuren, sluitbalken en grendels aan. Bovendien herstelden zij 1000 el van de muur tot aan de aspoort. De aspoort herstelde Malkia, de zoon van Reka, de overste van het district Bet Hakeren. Hij herbouwde haar en bracht de deuren, sluitbalken en grendels aan. De bronpoort herstelde Salom, de zoon van Kolkos, de overste van het district Mispa. Hij herbouwde haar en voorzag haar van een dak en bracht de deuren, sluitbalken en grendels aan. Tot zover. Het thema lijkt heel anders, want het gaat vanmiddag over de pottenbakker. De pottenbakker bij de vuilnispoort, de aspoort en bij de bronpoort. Bij de dalpoort, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, ik kwam erachter dat het ongeveer 2 weken geleden was. Maar ik heb twee hele drukke weken gehad, dus het lijkt net alsof het 2 maanden geleden is. Want het was maar 2 weken. Bij de dalpoort hebben we geleerd, daar gaan we dalen zien. 32 minstens in de Bijbel zijn we zo genoemd, en daar zijn geestelijke lessen aan te trekken. Bij de dalpoort, en met name bij die muur naar de aspoort, die is zo 1000 el lang, 470 meter lengte, daar vindt ons geestelijke vormingsproces plaats. Er vindt daar plaats. Bij de dalpoort in de diepte. En het is de enige lengte die genoemd wordt in Nehemia 3 van een stadsmuur. 1000 el, 470 meter. Reken erop dat het vormingsproces langs die muur van de dalpoort, in de dalen heel vaak, naar de vuilnispoort, de aspoort, dat een langdurige kwestie kan zijn. Ons vormingsproces, houdt er rekening mee, het duurt tot uw sterfdag of onze opnamedag. Ja, als de opname er eerder is, dan heb je niet zoveel meer voor de boeg. Als het een sterfdag wordt, heb je misschien wel 60 jaar voor de boeg. Maar zo moet kunnen, ik niet. Dus ik niet te hopen, het zou 130 zijn, ik moet het niet aan denken. Wij leren dat veel. En om het al een beetje visueel te maken, dat ik het allemaal onthand op de kinderen, ga ik het vanmiddag hebben een heel bekend bijbelgedeelte, een thema dat jullie allemaal kennen, de pottenbak. De pottenbak. Kennen we wel. Zeker als je uit de reformatorische hoek komt, heb je ooit in je leven minstens één preek over gehoord. Denk ik. Uit mijn tijd in ieder geval nog wel. De pottenbak. En het gaat vanmiddag over de hemelse pottenbak. Een pottenbakker heeft een plan. Alles wat een aardse pottenbakker doet, kan je toepassen op de hemelse pottenbakker. Een pottenbakker begint niet zomaar ergens, zomaar in het wilde weg wat te doen. Die heeft wat voor ogen. En zo is ook met onze hemelse pottenbakker, God heeft een plan. Al voor de grondlegging der wereld heeft God ons in Christus voorbestemd om als zijn zonen heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Dat was al voor de grondlegging de wereld bepaald. En dan denk ik, nou ja, omdat toch nou die uitverkiezing ook weer aan de orde. Laat ons niet vergeten, wanneer God dat zegt, dat al voor de grondlegging de wereld zijn uitverkoren, dan schrijft hij dat aan de heiligen en gelovigen in Efeze. Efeze 1 vers 4 en 5 staat dat. Dan schrijft hij tot degene die hem kennen. Het heeft niks te maken uit verkiezing van wel, hoor je daar wel of niet bij. Wel of niet behouden is totaal niet aan de orde. Wanneer Efeze hier schrijft van dat we uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld, dan zegt hij dat tot de gelovigen. Heel simpel. Want God wil niet dat er één mens verloren gaat. Dat is zijn genade aanbod, zijn liefde. Maar hier wordt gewoon het woord gericht tot de gelovigen. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Wij zijn verordineerd van tevoren, verordineerd tot aanneming der kinderen. Op kinderen. En heeft ons gekend. Want voor de uitverkiezing gaat Gods voorkennis vooraf. Als je dat toch even over de uitverkiezing wil hebben. God die wist van tevoren wie hem niet zouden willen aanvaarden. Wie Jezus niet zouden willen aanvaarden als de enige verlosser. Dat is de voorkennis. Ging er voor de uitverkiezing vanaf. Als je dus echt uitverkiezing wil hebben in de traditionele zin. God wist het van tevoren dat jullie hem aan wilden nemen. De Heer Jezus aan wilden nemen als de enige zaligmaker van de wereld. Hij wist ook wie hem pertinent zouden afwijzen. Het evangelie gehoord, niet gewild. We zijn geen marionetten. Wij zitten niet aan een touwtje en God trekt een touwtje en wij doen wat hij doet. God heeft ons de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Hij wil vrijwillig gediend worden. Zo eenvoudig is het. De pottenbakker heeft dus een plan. Hij wil dus iets gaan maken. En zo heeft God ook een plan. Zodat wij gelijkvormig zouden worden op de Heer Jezus. Dat wij op de Heer Jezus zouden lijken. En die pottenbakker gaat aan de slag. Zoals een gewone pottenbakker. Wat gaat de pottenbakker doen? Die gaat op zoek naar de geschikte klei. Hij pakt niet zomaar een hand blubber ergens. Hij kijkt eens naar achtertuintje en ziet hij misschien wat tegen. Nee, nou, dat lijkt me wat. Nee, een pottenbakker gaat op zoek naar geschikte klei voor zijn handwerk. Hij kiest niet zomaar iets willekeurigs uit. Met zorg gaat hij op zoek naar de geschikte klei. Dat heeft de hemelse pottenbakker ook gedaan. En dan gaan we naar Matthäus 13, vers 44. Matthäus 13, vers 44. Jullie zijn me voorrecht gelukkig, want er zit er iemand waarschijnlijk heel snel te zoeken naar een tekst. Die staat niet straks achter de ruggenpreuk. Maar ik moet ze opzoeken. Matthäus 13, vers 44. De pottenbakker dus op zoek naar de beste klei. En dan staat er in Matthäus 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. De gelijkenis. We passen hem toe op de hemelse pottenbakker. Hij is op zoek naar de beste klei en hij vindt die klei. Maar die klei is verborgen in een akker. En om die klei te kunnen verwerven, moet hij die hele akker kopen. Het kost hem alles. Alles wat hij heeft, moet hij voor betalen om die akker te kunnen kopen, maar het ging hem om die klei. Die schat die daar in de akker verborgen was. En dan gaan we naar 1 Johannes. Ja, dat heet ik niet opgezoeken, die heeft een drukke middag. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Eén en twee lezen. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Kijk, Johannes schrijft hier aan de gelovigen. En dan zegt hij, ja, Jezus Christus is niet alleen een verzoening voor onze zonde, dan bedoelt hij de gemeente mee, de Nieuwtestamentische gemeente. Hij is niet alleen een verzoening voor onze zonde, maar ook voor die van de gehele wereld. Een schat in een akker. En degene, de hemelse pottenbakker, moest die wereld kopen, de wereld, dat staat in hetzelfde hoofdstuk Matthäus 13, dat de akker is de wereld. Hij moest de wereld kopen voor de hoogste prijs. En die prijs was de Zoon van God. Op het kruis van Golgotha. Hij heeft zijn leven moeten afleggen. Op het kruis van zonde van Golgotha. Om verloren zondaren te kunnen kopen. En te kunnen betalen. En Johannes die heeft het niet door. Hij is een verzoening voor onze zonde. De schat is de Nieuwtestamentische gemeente. Zijn wij, worden wij een politieke beter. De beste klei. Maar omdat die, om die schat nou te kunnen krijgen, moest de hoogste prijs betaald worden, de Heer Jezus. En om die schat te kunnen krijgen, moest de hele wereld gekocht worden. En het bloed van Jezus Christus voldeed daar aan. Alle mensen, vanaf Adam tot aan de einde der wereld, kunnen behouden worden door het bloed van het Lam. Offer van de Heer Jezus. Stieren en bokken, schapen en geiten in het Oude Testament, miljoenen liters, konden niet één mens behouden. Maar de 5 liter bloed van de Zoon des Mensen, daardoor kunnen alle mensen behouden worden. De hele wereld verkocht, maar het ging hem om die schat. Het ging hem om de Nieuwtestamentische gemeente. Het ging hem om ons. Als je dat een klein beetje gaat beseffen in je leven, wat dat betekent, dat u in dit tijdperk geboren bent, na de opstanding van de Heer Jezus, dan gaat het hier duizelen. Stel je voor dat je 2500 jaar geleden geboren was. Dan was je onder het Oude Testament geboren. Dan was hij geboren onder de wet van Mozes. Dan was hij geboren nog voordat hij in Jezus gekomen was. In die tijd kon niemand uit God geboren worden. Want dan konden we pas, of dat komt pas, na de opstanding van de Heer Jezus. 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn zulke bevoorrechte mensen, uit de heidenen, niet Joden. Ik hoop niet dat er eentje bij zit die wel een Jood is. Ik heb ze gelukkig onder mijn gehoor gehad ook. Een voorrecht, om dat te mogen meemaken. Maar wij zitten in een periode dat wij tot die schat gaan behoren. De pottenbakker heeft de beste klei gevonden en daar gaat hij mee aan de slag. Hij gaat aan de slag met ons, dat weet je. Toen die klei gevonden was, bij elke pottenbakker die daar ook, is het een ongevormde klomp. Een ongevormde klomp. Dat is ook voor ons. U, ik, hebben natuurlijk een hele rassoenlijke godsdienstige opvoeding gehad. En toen kwam de Heer Jezus in jouw leven. Hier was een ongevormde klomp. Mozes had 40 jaar aan de hof gezeten van de Heer. Had de beste opleiding gehad. Hij was wel sprekend man. Hij was de troonpretendent. Hij commandant was hij. Je kan dat niet opnoemen. Of hij had 40 jaar was hij gevormd. En toen God hem greep, moest hij 40 jaar in de woestijn om alles wat hij geleerd had af te breken. Volgens mij had hij nodig. Want Mozes was een ongevormde klein. Stel er nog niks voor. Alles wat hij geleerd had, waardeloos. Paulus, we hebben het net gelezen. Wat een afkomst had die man. Wat een opleiding. Filippenzen 3. Helemaal gevormd. Onberispelijk naar de wet van Mozes. En als hij dat zei, dat was het ook zo. Hij hield zich aan die 600 zoveel geboden en verboden. Er was niks op hem aan te merken. En toen God hem tegenkwam op de weg naar Damascus. Een ongevormd stuk klei. Ongevormd. Hij moest helemaal opnieuw beginnen. God moest beginnen met er wat van te maken. Zo staat het ons. De hoogste prijs betaald. Voor het bloed van het lam. De Heer Jezus. En toen wij de Heer Jezus leren kennen, waren we ongevormd. Ik was 27. Ik was onberispelijk aan de wet. Ik was nog wettischer dan Paulus. Ik was een super fariseer. Ik kende de Bijbel best aardig. Ik gemiddeld zo'n 2-3 keer in de week naar de kerk. Alle soorten zware kerken kende ik van binnen en van buiten. En toen ik de Heer Jezus leren kennen, stelde ik voor God niks voor wat mijn vorming betreft. Niks. Ik heb de eerste jaren nodig gehad om alles af te leren. Wat ik geleerd had. En toen kon God aan de slag. En wat doet nou een pottenbakker als hij zo'n ongevormd stuk klei gevonden heeft? Het eerste wat hij gaat doen is de klei soepel maken. Soepel maken. Hoe simpel is het? En hoe doet hij dat? Nou, hij voegt water toe. En we kennen dat wel uit Efeze 5, vers 26. Omdat hij haar heilige zal, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Hij komt het bij. Dus de pottenbakker heeft die ongevormde stuk klei gekocht. En die gaat ermee in het werk. Soepel maken. Het woord daarin brengen. En als je als kind van God het woord gaat verstaan zoals God het doet, dan vul je overal weer Jezus maar in. Ik tobde met de zin van het leven. Maandenlang zag het leven niet zitten. Wat had het voor zin? Evenals een beest zou ook doodgaan. Alleen het beest was dood. Lekker. En ik wist dat het voor mij niet afgelopen was. En de Heer Jezus me op een of andere moment duidelijk maakte dat de zin van het leven een persoon is. De Heer Jezus Christus. Gingen al die Bijbelversen die ik echt al 10 keer gelezen had en gehoord had in mijn leven, ging ik zien door de ogen van mijn heiland. Met de Heer Jezus. Hij komt met dat woord zo lief. Dan ga je ontdekken wat voor heiland dat we hebben. Wat voor Heer dat we hebben. Dan ga je zoveel van hem houden. Dan ga je zien dat hij je soepel maakt. Het woord maakt je soepel. Je drinkt het in. En waarom moet een pottenbakker dat water toevoegen? Nou, die ongevormde klei die soepel gemaakt is, daar zitten ongerechtigheden in. Simpel is het. Dat voel je niet, of dat zie je niet als het een klomp is zo. Maar dan ga je wel voelen als het soepel gemaakt is. Dan ga je oneffenheden daarin voelen. Stukjes hout bijvoorbeeld die erin zitten, of kleine steentjes, of ja, dingen, een stukje glas. Ik doe maar iets van kleine dingetjes. Aan de buitenkant zag ik niet. Maar nu het soepel gemaakt is, dan voelt die pottenbakker, die hemelse pottenbakker, dat er dingen in zitten die niet deugen. Want hij weet het. Hij weet het eindproduct dat hij wil maken. En je weet, als er oneffenheden in zitten, dan als het in vuur komt van de oven, dan springt het. En dan krijg je nooit een vaas of wat dan ook wat je wil hebben. Maar dan komt de scheur in. Het werkt niet dan. En zo gaat de hemelse pottenbakker aan het werk met ons. Als die ongevormde wolk klein. Hij voegt het woord toe, water. En die maakt ons soepel. En dan gaat hij kneden. Want anders dan komt hij er niet achter. En dan voelt hij van die ongerechtigheden. Weet je, als het woord op je afkomt, dan ontdek je zelf wat ongerechtigheid in je leven zet. Dan ontdek je jouw jaloersheid. Dan ontdek je jouw hoogmoed. En er is er altijd wel een paar om je heen die je daarbij helpen. En je mag dankbaar zijn als je een huwelijk hebt waar je man of je vrouw je wel eens terecht durft te wijzen. Natuurlijk zitten het hartstikke zachtmoedig en met liefde. Want soms geven ze je wel eens een morele dreun. Maar je mag er wel dankbaar voor zijn dat dat gebeurt in je leven. Vormen is niet zo makkelijk, dat proces. Dat gaan we niet zomaar leidzaam, laat eerlijk zijn, ja, tenminste ik niet. Je hebt heus onhebbelijkheden in je leven. Je hebt heus zonden in je leven. Die God kneedt. En dat kneedproces is niet de fijnste periode in je leven, simpel is het. En wees maar dankbaar dat mensen je daarbij helpen. God die weet precies wie je bij elkaar voegt. Heus niet mensen zoekt die uit die precies hetzelfde zijn zoals jij. Dat is ook niet prettig. Maar vaak zijn tegenpolen. Ook natuurlijk. Vaak zijn tegenpolen. Ik denk, jongens, ik had niet verwacht dat ik verkeering kreeg dat ze ook dat nog in zich had. Dat gebruikt dan de Heer juist om die oneffenheden, die onhebbelijkheden eruit te halen. Want hij wil er iets moois van maken. Hij wil een vat tot eer maken waar hij straks mee in de hemel kan pronken. En dat doet de pottenbakker niet. Hij gaat dus kneden. En in zo'n tekst die naar voren kan komen, Colossenzen 3, 5 tot en met 9. Dood dan de leden die op de aarde zijn, namelijk goederij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, de gierigheid. Welke is af voor de dienst? En leg dan af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit je mond. Lieg niet tegen elkaar. Terwijl je uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werk. God is in dat vormingsproces bezig om zodanig te kneden dat hij er iets van kan maken. En wat kunnen we tegensputten wanneer we in dat vormingsproces zitten? En wat kunnen we grommen? En proberen ons eigen ik staande te houden in dat vormingsproces. Maar wat is het heilzaam? Job 5, vers 17 en 18, daar staat ook zo'n tekst. Zie, gelukzalig is de mens, de welke God straft. Daarom verwerpt de kastijding van de Allerhoogmachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Zes benauwdheden zal u verlossen en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren. Hij is dus bezig te kneden. En nogmaals, dat is een moeilijk proces in het leven. Dat proces blijft doorgaan. Want weet u, als je een les geleerd hebt, alle vader van de pottenbakker die zijn hele leven door aan blijven treffen. Het herhaalt zich steeds. Elke keer als we iets geleerd hebben, komen we erachter dat we nog meer moeten leren. Paulus die zegt het. Ja, ik ben nog niet volmaakt. Maar ik jaag er wel naar. Ik wil wel me laten kneden. Want ik weet, het kneedproces vindt plaats in de warme handen van de pottenbak. In de warme handen van de hemelse pottenbak. Altijd met het bloed van het lam erbij. Een vader die zijn kinderen zodanig vormt dat ze op hem gaan lijken. In ons geval dat op de Heer Jezus gaat lijken. Vormingsproces. En dan denken we misschien dat we er zijn in dat vorming met dat kneedproces. Maar weet u, de pottenbakker weet, de aardse pottenbakker ook, dat als er lucht in de klei blijft zitten, dan zal het in het bakproces gaan knappen. Elk luchtbelletje wat erin zit, komt openbaar in het bakproces, in de oven, knapt het. En dan scheurt de vaas of wat er ook moet zijn. Dus alle lucht moet er ook uit. Nou, daar ga je mee. Daar gaan we dan. Alle opgeblazenheid moet eruit. Alle hoogmoed. Zusters hebben er minder last van, die zijn meer jaloers. Mannen hebben er wel last van. Hoogmoed. Ze willen graag wat zijn. Ik was een hoogmoedig ventje. God wist precies op mijn 16e jaar wie die aan mij wilde koppelen. Een nietje van 2 weken 5. Nou, die heeft de hoofd eruit gehaald. Ik heb ze niet altijd bedankt. De eerste jaren zeker niet. Ik ben de heren zo dankbaar voor. Dat zei nu, je bent maar een mof gewoon veen. Bij mijn hoofd moet je 2 voeten op de aarde staan. Je bent helemaal niks meer dan een ander. En dat heeft ze gelijk. Weet je wat een pottenbakker doet? Met die klei die soepel gemaakt is, waar die al die dingen uit wil halen, al die oneffenheden. Die maakt je bal en dan doet hij die zo in zijn ene hand en dan slaat hij ermee tot zo op de tafel. Op de pottenbakkerstafel. Met een klap valt het dan op die tafel. Alle lucht vliegt eruit. U kent dat misschien wel van die situaties in het leven. Dat u naar adem hechtte. Dat u een geestelijke tik opmaakt. En dat kan zelfs gebeuren als je al 40 jaar werk hebt. Ik zat anderhalve week geleden in een conferentiecentrum. En er was een zuster ook. Ja, ik kende ze nog niet goed genoeg. Ik denk, ja, een paar dagen ben en dan zie je wel gezicht, want ik ken ze nog niet goed genoeg. En ze gaf voor het eerst een lied op. Voor het eerst waarschijnlijk van haar leven. Een lied op. En dat was nou net dat lied wat ze niet op had moeten geven. Ga mij niet voorbij, o heiland. Ga mij niet voorbij, o heiland. 30 jaar geleden werd dat lied ook opgegeven in dienst. En ik hoorde geritsel achter mijn rug. En er zat een broeder met zijn handen. Heer Bundel zat hij. En die pakte zijn pen uit zijn zak. En hij zei, doet hij niet. En ik kruiste het lied door. Want hij gaat nooit voorbij. Ga mij niet voorbij, o heiland. Als je dat vraagt, want dat lied was gebed, ga mij niet voorbij, o heiland. Dat doet hij niet. Want als je dat zingt, dan ken je hem niet. Want hij blijft altijd staan. En elke roep vanuit je hart, die hoort hij en die neemt die aandacht voor. En ik reageerde zoals ik nu reageerde met die zuster. Want dat doet hij niet. Ze stuipte helemaal in. Want het kwam een oprechtheid uit haar hart. Ga mij niet voorbij, o heiland. Toen kreeg ik de klap van de pottenbakker. Laten we op de knieën voor haar zitten. Het nagezicht van de Heer heb ik beleden. Heb ik het beleden? Ik had helemaal gelijk. Het gaat niet om mijn gelijk. Ik had haar moeten begrijpen. En ik had haar op een andere wijze moeten benaderen. Want ik heb 100% gelijk. En dan ben je 40 jaar op de weg met de Heer. Die had dat vormingsproces voor een deel achter de rug. Nou, achter de rug meegemaakt. En ik reageerde verkeerd. En je krijgt een klap die je levenslang bijblijft. En dan kan je dan dankbaar zijn voor de Heer. En dank u wel, Heer. Er zat kennelijk nog veel lucht in. Wat er uit moest. En dan kan je alleen maar blij zijn dat de Heer zo werkt. Ik denk dat Mozes ook niet zo blij geweest zijn altijd toen hij die 40 jaar in de woestijn moest zijn. Hij zat lekker bij zijn komkommers en de augurken in Egypte. Heerlijk bij het hof. Oh, iedereen deed zijn werk. En de dadels niet verschillen en zo. En toen kwam hij in de woestijn bij schapen voor de Egyptenaren, verachtelijke beesten. 40 jaar lang achter de schaapbaan in de woestijn van die droge koeken eten. En daar zat hij dan. God had die 40 jaar nodig om Mozes te vormen. Mozes, die strijdbare man, die welsprekende man, die ging stotteren en die werd vervolgd de zachtmoedigste man van de hele wereld, staat in de Bijbel. God had er 40 jaar voor nodig. Dat vormingsproces ging door. En hoeveel tijd hebben wij nodig dat we gevormd worden zoals God ons wil hebben. Dat kneedproces en dat beukproces. En dank de Heer ervoor. Als die je mensen op je weg brengt, die je daarvoor inschakelt. Het is niet fijn voor je vlees. Jij vlees moet er toch aan, ik wil eerlijk wezen. Jouw mens moet er toch afwekken. Het beste niet doen en niet wachten tot je sterft. De pottenbak. Dan is het soepel gemaakt. De klei. En dan moet hij nog beginnen. Want hij heeft nog niks gemaakt, dan gaat om het eindproduct. En wat doet hij dan? Hij heeft de pottenbakstafel. De ronde tafel. Er zitten wat riemen aan, tegenwoordig gaat het allemaal automatisch, maar beperkt tot vroeger. Er zitten van die riemen aan, er zitten een paar pedalen aan, zoals die harmoniums van vroeger, hè, trappen. En met de trappen gaat het tafelblad draaien. Precies in het midden van het tafelblad, op een bakkerstafel, zit een centreerstip. Een stip, precies in het midden. Als de klei precies op die stip ligt en je kijkt van boven naar beneden, dan blijft die klei op hetzelfde punt liggen. Leg je net naast je stip, dan maak je een cirkel. Maar het gaat erom dat die klei precies in het midden van die tafel ligt. Het gaat er voor de klei, en we hebben tussendoor dat wij die klei zijn, moeten precies liggen in het centrum van Gods wil. Precies in het centrum van Gods wil. En er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, want dit is de wil van God, uw heilig maken. Dat gij je onthoudt van de hoederij. Niks anders dingen buiten de Jezus om, dat hoederij. En God wil onze heilig maken. Onze volkomen afzondering, onze volkomen zuiverheid, wandel en handel. En dat betekent dat we precies in het centrum van zijn wil staan. Daarom is het zo belangrijk, Romeinen 12, 1 en 2, dat we hervormd worden in de vernieuwing van ons denken, zodat we precies weten wat de wil van God is. Precies in het centrum. Zolang je eigen wil nog een behoorlijke invloed heeft op je leven, dan lig je niet in het centrum, op de centreerstip. En ik hoop dat je dat wel wil. Dat je ondergeschikt wil zijn aan de wil van God. Wat er ook gebeurt in je leven. Dat je durft te zeggen, Heer, ik wil graag in het centrum waar u wil staan. Ik onderwerp mijn wil aan uw wil. Uw wil geschiet in mijn leven. Als je dat zo naar hem uitspreekt, dan kunt u van alles verwachten. Heel veel dingen die je misschien helemaal niet leuk vindt of nooit gedacht had. Maar Gods weg in ons leven is wel volmaakt. Als je dat gelooft, dan kan je helemaal dankbaar zijn voor die hemelse pottenbakken. Wij zijn geschapen, wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Omdat we daarin zelf wachten. God heeft ons leven al voorbereid. De kunst is van het kind van God dat we ontdekken wat God voor ons voorbereid heeft. Wij stippelen vaak ons eigen levensweg uit. Nu ondergeschikt willen zij op die centreerstip. De pottenbakker bepaalt de snelheid van die tafel. Naarmate die wat harder trapt op de pedalen en die riemen wat sneller gaan draaien, draait die pottenbakkerstafel wat sneller. Hij bepaalt de snelheid. Mozes had het door in Psalm 90. Eén dag, zo'n 1000 jaar per jaar. Hij bepaalt de snelheid. Wij leven in een jachtige maatschappij. We gaan allemaal even snel. Zijn die geloofwaarsten niet, staat in Jesaja. God is eeuwig en wij hebben eeuwig leven. Waarom zou God altijd zoveel haast maken? Waarom moet hij zijn plannen terstond uitvoeren? Wij komen soms met een vraag, met een gebed naar hem toe. En dan verwachten wij dat hij acuut antwoord geeft. Waarom? Hij is toch pottenbakker. Hij bepaalt de snelheid van onze levensomstandigheden. Weet je, dat geeft zoveel rust als ik dat uit handen durf te geven. Meneer, hier ben ik. Ik ben de klei. Weer niet. En u bent de pottenbakker. En u bepaalt alles wat er in mijn leven gaat gebeuren. En dan gaat het begin. Dan gaat het eigenlijke werk pas beginnen. Het vormen. We zijn dus de klei, door hem uitgekozen. Wij waren een ongevormd stuk klei, maar hij heeft ons soepel gemaakt. De oneffenheden eruit gehaald, gebruikte omstandigheden. De lucht eruit geslagen. Dat proces gaat ook levenslang door. En hij heeft ons op de centreerstip gelegd. En dan gaat hij draaien. In de bloempottenbakker nou, als je verder gaat, heeft twee handen. En geweldig is, een pottenbakker heeft warme handen. Juist met die warme handen kan hij zoveel doen. En zijn linkerhand, ik kom er even uit dat die man rechts is. Zijn linkerhand, die legt hij zo om die ongevormde klei heen. hij beschermt het als het ware. En met zijn rechterhand gaat hij zijn werk doen. En dat doet hij van bovenaf naar beneden. Afhankelijk van die gemaakt. Nou, wat zullen we kiezen? Een fruitschaal. Een beetje groot. Hij houdt zijn hand om die ongevormde klei. En met zijn vuist drukt hij naar beneden. En met zijn vuist gaat hij van binnenuit gaat hij rond. Maar misschien wil hij van u, van jou, een prachtig siervaasje maken. Van een verfijnde schoonheid. Onze hemelse pottenbakker die maakt alleen maar unieke dingen. Het is niet dat hij de 10 in een dozijn maakt of 14 in een dozijn. Allemaal unieke dingen maken. Zoals we hier zitten als de klei, in de hemel zullen we er niet hetzelfde uitzien. Allemaal anders. Nou, een vaasje dan. Een klein halsje. Hij blijft dan met die vuist, zijn hand, als bescherming om die klei. En er is steeds een pink erin. En van bovenaan gaat hij met een pink heen en weer, zodat er een buikje aankomt of wat ook. Van binnenuit gaat hij het. Psalm 139. Hij omgeeft mij van voor en van achter. Zijn hand is op mij. En hoe werkt Gods geest in ons? Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Waarom is het zo belangrijk dat we Gods geest in ons hebben? En Gods geest gaat in ons. Gaat die ons vormen. Die maakt er iets heel moois van. En dan kan je daar dankbaar voor zijn. Als je weet dat dat vormingsproces van binnenuit gaat. Ben ik. En zeg nou niet van ik zou op die en die willen lijken. Dat doe je God tekort. Wees blij met datgene wat God aan u heeft gegeven. Op kwaliteit. Er zijn er misschien wel die zeggen, ik wou eigenlijk ook voorganger zijn, of bijbelleraar. En diep in uw hart weet je dat hij die capaciteiten niet heeft. Ik pak maar een voorbeeld. Maar God heeft je wel andere capaciteiten gegeven. En u doet God tekort. Als u anders wil zijn zoals een ander, en niet tevreden bent met datgene wat de Heer aan jou gegeven. Want God wil van jou een uniek vaatwerk maakt. Uniek. En dat doet hij van binnenuit door zijn geest. Hij maakt er iets moois van. En als hij dat gedaan heeft, dan staan wij daar op die pottenbakkerstafel. Op de centreerstip. Hij heeft er iets moois van gemaakt. En nogmaals, Mozes moest 40 jaar daar in de woestijn ronddolen. Om zachtmoedig te worden. Om zijn welsprekendheid kwijt te raken. Om alles kwijt te raken wat hij had. Datzelfde op voor Paulus. Alles was hij kwijt, moest hij kwijt. Op vorm hem in Arabië tijdens zijn zendingsreizen. Hij werd gevormd aan alle kanten. En daar stond dat vaasje. Daar staat uw vaasje. De Heer zal nog niet klaar zijn vandaag met u. Ja, het heeft al tevreden, u leeft nog. Het is klaar of u sterft. Maar ik zei, het is een proces wat zich steeds herhaalt. We zullen steeds beleven dat we in het kneedproces zitten, in dat beukproces, in dat vormingproces van binnenuit. En je zou kunnen zeggen, ons leven bestaat uit een heleboel van die potjes. We zitten daar op die pottenbakkenstaal en klei zuigt. En die zit vastgezogen op die tafel. Maar het is niet de bedoeling dat die klei die gevormd is, op die tafel blijft staan, die pottenbakkerstafel. En daarom heeft een pottenbakker een pottenbakkersdraaitje. Goed, dank u. Een stokje staan misschien dat makkelijker. En wat doet een pottenbakker? Die gaat zo met dat touwtje over die tafel, en die gaat onder dat klei door, en het vaasje is los van de tafel. Misschien kent u van die situatie die we leven, dat een pottenbakkersdraaitje. Ik ben een beetje huiverig voor de pottenbakkersdraaitje. Ik heb er veel mee gemaakt dan. Dan kom je ineens in een hele andere levenssituatie. En het kan zo zijn in de pottenbakker met dat draaitje dat het komt in een huwelijk. Dat er ineens één weg valt. En je blijft alleen achter. Het pottenbakkersdraaitje was gekomen. En God had je gevormd daarmee. Je had je dingen geleerd. En dan mag je in praktijk gaan brengen wat je geleerd hebt. Je werd ineens werkeloos. Er kwam iemand op je levenspad. En wat je altijd alleen deed, moest je nou z'n tweeën doen. Een pottenbakkersdraadje. Je bracht een hele andere levenssituatie. Dat pottenbakkersdraadje kwam ook bij Mozes. Hij moest terug naar Egypte. Uit de woestijn. Hij was zo gewend aan die situatie, 40 jaar in de woestijn. Hij was er zo aan gewend naar die schapen te kijken. En naar die adem daar in de lucht, die met zijn jong bezig was en die ze opving. Hij leefde daar in die woestijn. En toen moest hij naar Egypte. Had er helemaal geen zin in. Hij moest er ook wel eens een keer van praten. Hij zegt: "Meneer, ik kan niet uit mijn woorden komen." Hij wou niet. In een hele andere situatie kwam. En zo kan het in ons leven ook zijn: dat we in een hele andere situatie komen. En het punt is, hoe gedragen we ons dan? Brengen we in praktijk wat we in dat vormingsproces hebben geleerd? Hebben we geleerd dat Gods geest in ons aan het werk was? En hebben we leren vertrouwen op die beschermende hand rondom ons? Hebben we ontdekt dat er bij een pottenbakker, bij dat vaatwerk, de opening aan de bovenkant zit? En dat de onderkant dicht is? Dat je moet onthouden van alle schijn van kwaad. Dat je niet moet laten meevoeren met de verleidingen van de tijd. Onderkant is dicht. Bovenkant open. Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Zit hem dan de rechterhand van God. Boven stoken. Beneden dicht. En dan komen we in een andere situatie. Mozes kwam 40 jaar in het bakproces terecht. 40 jaar in het bakproces. Ik gun het niemand van jullie om leiding te moeten geven aan 2,5 miljoen Joden. Bij Nederland is dat bar van, je hebt zoveel mensen en zoveel meningen, maar dat is bij het Joodse volk nog veel erger. En bij het Pinkstervereniging protesteren wij ook, maar de Joden die winnen het van ons. En hij moest leiding gaan geven aan 2,5 miljoen Joden. En hoe vaak lezen we in de Bijbel, en ze murmureerden, ze mopperden, ze stonden in opstand. God had hem gevormd in de woestijn. En toen werd hij in de oven gebracht, in de vuurtoet van de beproeving. En dat geldt precies dezelfde ook voor ons. Omdat de beproeving van ons geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat wel vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bewonderd te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Zo gaat het ons ook. Wij worden in een vuurproef van de beproeving gebracht. En er kunnen vervolgingen zijn, onderdrukking op wat voor manier dan ook. Misschien bent u wel een van de weinigen in uw familie die door de Heer gevormd wordt, omdat u de enige bent die in gelovigen bent. Christen, zo zonder kunnen. In het bakproces. Hoe gedragen we ons in het bakproces? We hebben dingen geleerd. God heeft ons gevormd op dit moment. En hij kijkt wat er van zijn werk in stand blijft. Of we volharden. Of dat vaatwerk wat hij gemaakt heeft, dat het er prachtig uit komt te zien. Het is steeds fase. Bij Mozes kwam er maar één scheurtje in. Mozes 40 jaar. Vertrouwde niet in God. Hij deed wat God van hem vroeger gaf, leiding aan het volk. Eén basje. Er zat toch nog een beetje lucht in bij Mozes. En ik denk dat de Heer dat gedaan heeft. U kunt dat vinden in nummer 20, vers 8 tot 12. Ik denk dat God dat heel simpel gedaan heeft, dat wij Mozes niet op zijn hoofd voetstuk kunnen zetten. Zo zal God bij ons, die nu zwaar hier op aarde leeft, ook nog wel wat lucht erin laten zitten. In dat bakproces, dat niemand jou op een voetstuk gaat zetten. Dat je jezelf niet op een voetstuk gaat zetten. God laat jezelf soms erg in jezelf teleurstellen. Dat is heel goed. Mozes. God zei tegen hem, had hij 40 jaar met het volk opgebracht. Mozes, nou moet je tot die rotssteen spreken. En er zal water uitkomen. En Mozes werd één keer echt geërgerd. Volk en de Aaron. En hij pakte zijn staaf en hij sloeg 2 maal op die rots. gevolg was dat hij niet het land Israël in mocht. Hij moest buiten het land blijven. Hij mocht er niet in. Eén zo'n klein beetje lucht er nog in. Een barst erin. Eigenlijk is iets wat in de overgaat waar een barst in komt, waterloos geworden. En God wil van ons allen. Wil daar zoiets moois van maken. In de pens. Paulus begreep het. Alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil als vuil is gehaagd. Op de vuilstortplaats. Omdat hij Christus zou kennen. Het ging er maar op één ding. Dat de Heer Jezus Christus in zijn leven groter werd. Dat hij iets zou gaan beleven. Van de opstandingskracht die er is in de Heer Jezus. Dat hij iets zou gaan begrijpen over het lijden, de vervolgingen die de Heer Jezus moest ondergaan. Hij strekte zich uit naar de volmaaktheid. Had maar één ding voor ogen. Het doel wat voor hem was. En wat is het doel wat voor ons ligt? Onze verheerlijke Heer. We zitten op de levensladder. Degene die jong zijn is nog maar een klein laddertje. Dan had hij misschien een grote ladder, maar die zit er onderaan in de sport. En elke dag gaan we een tree hoger. Ik weet niet hoe hoog uw ladder is, uw hemelladder. Ik weet hem ook niet voorbij. Ik weet niet of dat u misschien nog, maar we zeggen nog 1000 treden te gaan. Dat is zo'n kleine 3 jaar. Ik weet niet of ik nog 10 treden te gaan. Dat weet u trouwens ook niet. Een oude zuster van in de 90 zijn. Elke dag een tree hoger. En als ik bovenaan ben, dan wacht Jezus me op. En trekt hij me binnen. Dat is het doel. Onze Heer Jezus Christus, de verheerlijke Heer. En we zien uit als een wederkomst. Dat hij ons komt halen in de lucht, dat wij hem tegemoet gaan. Op de 70ste nog steeds elke dag vanuit. Dat nu versterkt. Dat hij tegemoet gaat in de lucht. Samen met jullie en samen met al die anderen geloven. Heer tegemoet in de lucht. We zijn altijd bij hem wezen. Het kan ook zijn dat ik morgen die laatste trede heb afgelegd. Jezus staat op te wachten. Dat is het doel. De verheerlijking van mijn Heer. Mijn Heer Jezus Christus. En dan zal ik roepen en aanbidden aan zijn voeten. Hoe groot zijt gij. Amen. Ik zal met u daar. Heer Jezus, vanmiddag mochten we u zien als de hemelse pottenbakker. We hebben ook ons eigen leven daarbij betrokken. En wij weten zoals we hier zitten en staan, hoe dat u in ons leven aan het werk bent geweest en aan het werk bent. En we hebben voor onszelf misschien al de omstandigheden in herinnering geroepen dat we dat vormingsproces, dat kneedproces, wisten. De teleurstellingen die we moesten ondergaan, waar we niet zo mee uit de voeten konden. Ook die momenten dat wij afgewezen werden misschien, of van die tikken opliepen, terwijl we u vertrouwden. En vanmiddag mochten we horen dat we daarbij in uw vormingsproces zaten, in ons vormingsproces, en dat u ons kneedde. En dat u ons die afwijzing liet ondergaan, omdat we alles uit handen zouden geven en alles van u zouden verwachten. Heer, wat u doet met ons leven, we zeggen dat is goed. Maar als puntje bij paaltje komt, als de werkelijkheid in ons leven zichtbaar wordt, ja Heer, dan vinden we het niet altijd goed. Terwijl uw weg met ons volmaakt is. Ik wil u hartelijk bedanken voor de partner. Die ons gegeven hebt, een man, een vrouw, een vriend, een vriendin, die ons terecht moet wijzen. Misschien gaat het niet altijd even diplomatiek, maar ik dank u dat we dan in uw kneedproces zitten, in uw beukproces. Want het zijn uw handen die slaan, maar gelijktijdig ook zo vertroosten. en ons dicht op u trekken. En Heere, dat vormingproces. Altijd onder uw beschermende handen. Uw rechterhand rust op ons. U omgeeft ons van voor en van achter. U kent de gedachten die bij ons zijn, nog voordat we ze uitgesproken hebben. En ik dank u voor uw geest die in ons woont. Want die vormt ons van binnenuit. Het verlangen in ons hart is, Heer Jezus, dat wij meer en meer op u gaan wijken. Meer en meer op. Dat de mensen op de straat kunnen zien dat u daar loopt. Het is uw werk in ons heen. Wij doen dat niet. We willen ons wel toevertrouwen op de centreerstip. Maar u kent onze eigen wil en onze eigen zinnigheid. We beleiden het voor u. Maar de intentie van ons hart is, Heere, dat wij precies datgene doen wat voor u wel gevallen is. En we willen graag op uw centreerstip zijn. En onze wil aan u onderwerpen. En wij danken u hartelijk. Dat u een uniek vaaswerk van ons maakt. En misschien is de ene fruitschap. Een andere siervaas. Een ander een functionele boom. Heer, dat het maar tot eer van u zal zijn. Dank u wel voor uw woord. We genieten van uw woord. We genieten van u. U bent er zo dierbaar. We zien uit om u te zien van aangezicht tot aangezicht. En dan kunnen we het uitspreken op een volmaakte wijze, Heer Jezus, dat u hartelijk moet hebben. Die liefde hebt u zelf in ons hart uitgestort. En we willen daaraan beantwoorden. We willen die liefde die u ons gegeven hebt, willen we de ruimte geven. Zodat we van u houden. Zodat we van onze broeders en zusters houden. Zoals we bewogen zijn met al degenen die verloren gaan, zoals u eruit ziet. Dank u wel dat we ons zo aan u kunnen toevertrouwen. En wil ons leven toewijden aan u, onze gekruisigde, opgestaan en verheerlijkte Heer. We prijzen u en uw en onze Vader tot in alle eeuwen.